Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in 5 jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag bij uitzending 147 zijn we aan Marcus 14 gekomen. De vorige keer hebben we nagedacht over de toespraak die de Heer Jezus hield. Hij staat vlak voor het kruislijden en onderwijst juist dan de discipelen over de eindtijd. De Heer noemt het onderwerp bij het verlaten van de tempel. Wanneer ze even later op de Olijfberg zitten, met uitzicht op de tempel, vragen 4 discipelen hen verder naar de eindtijd. Als we dingen uit de Bijbel niet begrijpen, mogen we de Heer altijd vragen om meer uitleg. De Heer Jezus vertelt de discipelen eerst wat er vooraf zal gaan aan de verwoesting van de tempel en het einde van de wereld. De nood zal groot zijn. Natuurrampen, oorlogen, politieke chaos enzovoort. Veel mensen zullen valse Christussen nalopen. Door alle wereldproblemen zullen mensen meer openstaan voor allerlei dwalingen. De Heer Jezus waarschuwt zijn leerlingen om zich niet ongerust te maken als deze dingen gebeuren. Ze moeten zich niet in de war laten brengen. Het zijn signalen dat de tijd dichtbij is dat de Heer Jezus openlijk zal regeren over deze aarde. Voor het zover is, is het nodig dat het evangelie over de hele wereld wordt verkondigd. Dat is onze tijd. Daar moeten we ons zoveel mogelijk voor inzetten. De Heer bemoedigt zijn discipelen met de belofte van de Heilige Geest. Die zal hen de juiste woorden te binnen brengen als ze verantwoording geroepen worden over een christen zijn. Hij roept hen, maar ook ons, dan ook op om te blijven uitzien naar zijn komst. Wat er ook nog allemaal op aarde zal gebeuren, 1 ding is zeker, God heeft het uiteindelijk in handen. Hij zal ingrijpen en de Heer Jezus komt terug op aarde. Intussen vraagt hij ons om wakker en waakzaam te wachten op dat moment.
Marcus 14 begint met een korte inleiding op de lijdensgeschiedenis. Dat wat Jezus in de vorige hoofdstukken voorspeld heeft, gaat nu gebeuren. Het Joodse paasfeest, het Pascha, staat voor de deur en omdat Jezus bij deze gelegenheid in Jeruzalem zal zijn, zoeken de Joodse leiders nu des te meer een gelegenheid om hem uit de weg te ruimen. Al eerder wilden ze hem arresteren, maar toen waren ze bang dat het volk in opstand zou komen. Daarom gebruiken ze nu een list. Marcus 14, versen 1 en 2. En na 2 dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem door een list te grijpen en te doden. Maar zij zeiden, niet tijdens het feest, opdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. Het was 2 dagen voor Pascha, het Joodse paasfeest. Tijdens dat feest eten de Joden alleen brood dat zonder gist gebakken is. De leidende priesters en de schriftgeleerden zochten nog steeds een goede gelegenheid om Jezus gevangen te nemen en te doden. Maar niet met Pasen, zeiden ze, want dan zou het volk in opstand komen. Pascha en het feest van de ongezuurde broden worden afzonderlijk genoemd. Omdat men meestal onderscheid maakte tussen de eerste dag, waarop het paaslam werd gegeten, en de week die erop volgde, waarin de ongezuurde broden werden gegeten. Exodus 12 beschrijft de historische uittocht uit Egypte, waarbij bloed aan de deurposten moest worden gestreken, zodat de doodsengel aan de huizen van de Israëlieten zou voorbijgaan. Zo werden de Israëlieten gespaard en bevrijd uit Egypte. De groep overpriesters bestond uit de zittende hoge priester Caiaphas en de leden van de hoge priesterlijke families in Jeruzalem. In het Sanhedrin hadden zij het samen met de schriftgeleerden voor het zeggen in godsdienstige kwesties. Het optreden van de Heere Jezus wordt in de laatste hoofdstukken van Marcus besloten met de vervulling van de profetie van Jesaja 53, vers 7. Daar staat, toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Ja, met 1 zin kunnen we deze gebeurtenissen samenvatten. Namelijk, Jezus leverde zichzelf over in de handen van de mensen. Maria zalft hem, Judas verraadt hem, Petrus verloochent hem en het Sanhedrin arresteert hem. Boven alles heeft Gij zichzelf over aan de wil van de Vader. De Heer Jezus gaat naar het kruis. Nu gaan we de diepe afgrond van de zonde zien, maar ook de onvoorstelbare hoogte van de genade van God. Zijn uur is gekomen. In Johannes 2, vers 4 zegt de Heer, op de bruiloft te Cana, tegen zijn moeder dat het zijn tijd nog niet is. Maar nu wel. In Marcus 14 passeren de volgende gebeurtenissen. De Joodse leiders beramen een plan om Jezus te doden. Maria van Bethania zalft Jezus met dure nardusolie. Dan komt de uitvoering van Judas zijn plan om Jezus te verraden. In de versen 12 tot en met 25 worden de voorbereidingen voor het laatste paschamaaltijd van Jezus en de instellingen van het avondmaal weergegeven. Daarna volgt Petrus belijdenis van trouw en gaat Jezus met zijn leerlingen naar de hof van Gethsemane. Daar wordt Jezus gearresteerd en voor het Sanhedrin geleid. Marcus 14 sluit af met de verloochening van Petrus, die zegt Jezus niet te kennen. De leidende priesters en de schriftgeleerden zochten dus een goede gelegenheid om Jezus gevangen te nemen en te doden. Maar niet met Pasen, zeiden ze. Want dan zou het volk ongetwijfeld in opstand komen. Waarschijnlijk was het dus de bedoeling van de Joodse leiders om Jezus pas na de feestdagen te berechtigen. Dan hadden de meeste feestgangers Jeruzalem verlaten. Dan konden ze hem doden. Ook hierin zullen we zien dat God alles in handen had, niet de wereldse leiders. Dit is een geruststellende gedachte voor ons, want dat is vandaag ook zo, al lijkt dat helemaal niet zo te zijn. Marcus 14, vers 3. En toen hij in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, toen hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare nardussalf. En nadat zij de albasten fles gebroken had, gooit zij hem uit op zijn hoofd. Deze mooie gebeurtenis zorgt soms wel eens voor discussies bij critici. In het evangelie van Johannes zou dit namelijk 6 dagen voor het paasfeest gebeuren en geen 2. Heeft Johannes of Marcus deze gebeurtenis verkeerd geplaatst? Nee, laten we beiden nog eens na elkaar lezen. Marcus 14 begint met: En na 2 dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En Johannes 12 begint met: Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Bethanië. Matthäus en Marcus geven een opsomming van de gebeurtenissen die zij beschrijven, maar geen van beiden geeft aan wanneer de maaltijd exact plaatsvond. Hun bedoeling was ook niet om een chronologisch verslag te maken. Zij wilden vooral deze prachtige gebeurtenis vlak voor de duistere daad van het verraad van Judas plaatsen. Daarmee geven zij een levendig beeld van de wisseling tussen licht en donker in de lijdensgeschiedenis. Vrienden en vijanden gaan langs verschillende wegen en met verschillende bedoelingen naar het kruis van Golgotha. Maria gaat langs de weg van licht en liefde. Judas over een verraderlijke en duistere weg. Marcus 14, versen 4 en 5. En er waren sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden: Waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En zij vielen scherp tegen haar uit. De tafelgenoten, in de eerste plaats de leerlingen van Jezus, ergeren zich aan wat er gebeurt. Zij zagen de zalving als pure verspilling. Zij zagen er het nut niet van in. Het was niet moeilijk om een beter doel voor deze olie te bedenken, dachten ze. De waarde van de olie wordt door de aanwezigen op meer dan 300 penningen geschat. Een penning was het dagloon van een arbeider. Bij 300 penningen gaat het dan over ongeveer een jaarloon. De tafelgenoten van Jezus ergerden zich aan het optreden van de vrouw. Eerst was er al het feit dat zij zomaar een maaltijd verstoort, en daarna eist zij alle aandacht van Jezus voor zichzelf op. Als kers op de taart zalft ze hem dan zo overdadig met dure nardusolie, dat het bij hen overkomt als verspilling. Naar hun mening totaal ongepast. Het geven aan de armen was veel belangrijker, vooral tijdens de feesten. Ook de Heer Jezus gaf veel om de armen. Maar de tafelgenoten, inclusief de leerlingen, begrepen de timing niet en ze waren niet erg liefdevol tegenover Maria. Marcus 14, versen 6 tot en met 9. Maar Jezus zei: Laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Ze heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u. En wanneer u wilt, kunt u hen wel doen. Maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Jezus neemt de vrouw in bescherming en wijst zijn leerlingen terecht en vraagt waarom ze haar lastig vallen. Jezus noemt haar daad zelfs een goed werk. Dit goede werk deed zij voor hem. Christus zelf is het hoogste doel. Hij is het waard alle eer te ontvangen. Maria had dat ingezien. Zij heeft gedaan wat zij kon. Dat is ook vandaag alles wat de Heere God van een mens vraagt om te doen. Het is niet waarschijnlijk dat het zalven met het oog op de begrafenis van Jezus een gedachte van de vrouw was. Het is eerder de diepere betekenis die Jezus zelf erin aanwijst. Hij verklaart dat zij hiermee vooruitgrijpt op zijn begrafenis, waarbij er geen gelegenheid zal zijn om zijn lichaam te zalven. Het zalven van een overledene was een belangrijk liefdewerk, dat in Israël nog meer waarde had dan de zorg voor de armen. Alleen degenen die vanwege een misdaad werden terechtgesteld, mochten niet gezalfd worden. Jezus wist dat hij als misdadiger zou sterven en daardoor als dode niet zou gezalfd worden. Met de begrafenis van Jezus is het niet afgelopen, maar het goede nieuws van God, het evangelie, zal in de hele wereld verkondigd worden. Het goede nieuws is de boodschap van Jezus sterven en opstaan voor de verlossing van de mensen. Waar het evangelie zal verkondigd worden, zal ook gesproken worden van de daad van Maria van Bethanië, omdat wat zij deed een treffende en passende reactie was op het evangelie. Zij ontvangt een aparte vermelding. Hoe reageren wij op het evangelie van Jezus Christus? Als Maria van Bethanië of als Judas? Marcus 14, versen 10 en 11. En Judas Iscariot, een van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen ze dat hoorden, verblijden zij zich en beloofden ze hem geld te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om hem over te leveren. Judas neemt hier een beslissende stap. Hij verlaat Jezus, al behoort hij nog wel tot zijn gezelschap. Hij gaat naar degenen die hem willen doden. Hoe kon Judas tot zijn daad komen? Geldzucht speelde een belangrijke rol, maar dat zal niet het enige geweest zijn. Hij moet al eerder verbitterd geraakt zijn, zodat hij zich in zijn hart van Jezus afkeerde en zich tenslotte door de Satan liet sturen. De leidende priesters zijn blij dat er zich nu een mogelijkheid voordoet om Jezus zonder opschudding gevangen te nemen. Judas kon hen bij Jezus brengen. Het zal hen ook hebben verrast dat een van zijn eigen leerlingen hem overlevert. Judas wacht op een goed moment. De vijanden van Jezus beseffen niet dat het een moment is dat God zelf gekozen heeft voor het sterven van zijn zoon. Het is op de eerste dag van Pascha, de dag waarop het paaslam werd geslacht en de bevrijding uit Egypte werd gevierd. Marcus 14, vers 12. En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tegen hem, waar wilt u dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen, zodat u het Pascha kunt eten? Het paasmaal werd gegeten met ongezuurd brood. En dat werd ook de volgende 7 dagen gegeten. We gaan nu de laatste 24 uur van Jezus' leven op aarde in. De donderdagavond voor zijn sterfdag zal hij met zijn leerlingen Pascha vieren. Tijdens het paasmaal geeft de Heere Jezus aan dit feest een geheel nieuwe betekenis. Zijn volgelingen zullen het van nu af aan op een nieuwe manier vieren. Paasmaaltijd wordt het avondmaal. Door erbij te vermelden dat het de dag was waarop het paaslam werd geslacht, geeft Marcus aan wat hij bedoelt met op de eerste dag van de ongezuurde broden. Soms werd Pascha ook wel de eerste dag van het in dat geval 8-daagse feest van de ongezuurde broden genoemd. Ook bij het paasmaal werd alleen ongezuurd brood gegeten. En al op de 14e van de maand Nisan werd al het zuurdeeg uit de huizen verwijderd. Bij Pascha kan men zowel aan het lam dat werd gegeten, als aan de paasmaaltijd, als aan het paasfeest denken. De leerlingen van Jezus volgden nauwkeurig de wet van Mozes. Zij wilden weten waar ze het paasmaal zouden eten en wilden het klaarmaken zoals de wet het voorschreef. Marcus 14, versen 13 en 14. En hij stuurde 2 van zijn discipelen erop uit en zei tegen hen, ga de stad in en iemand zal u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem. En waar gij ook naar binnen gaat, zeg daar tegen de heer des huizes, de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het pascha met mijn discipelen eten zal? Marcus beschrijft de gebeurtenissen zo dat een mens ze haast voor de ogen ziet gebeuren. Dit doet hij door met weinig woorden een duidelijke indruk te geven. Jezus zendt twee van zijn leerlingen naar de stad Jeruzalem. Waarschijnlijk verbleef de groep in Bethanië. Omdat er in Jeruzalem, in de tijd van Pascha, dikwijls niet genoeg plaats was, sliepen veel pelgrims ook in tenten bij Jeruzalem. Maar de paasmaaltijd moest naar de toenmalige uitleg van Deuteronomium 16 vers 7 binnen de poorten van Jeruzalem worden gegeten. De twee leerlingen zullen een man met een kruik water ontmoeten. Ze zullen hem herkennen, misschien omdat hij een bekende is of omdat het ongewoon was dat een man water droeg in een kruik, in plaats van in een leren zak. Op zichzelf was het dragen van water niet ongewoon, want men had geen waterleidingen en in Jeruzalem waren de mensen druk bezig met de voorbereidingen voor de paasmaaltijd van die avond. Mogelijk is Marcus zelf die man en wil hij op de achtergrond blijven. De ontmoeting kan op een eerdere afspraak tussen Jezus en de huiseigenaar berusten, maar het kan ook een bijzondere leiding van dat moment zijn. Op deze manier blijft de plaats waar Jezus deze belangrijke maaltijd zal vieren nog geheim. Ook voor Judas. De twee leerlingen moeten de man met de kruik volgen en vertrouwen op de aanwijzingen van hun meester. Het aantal van 10 deelnemers aan de paasmaaltijd was volgens de Joodse traditie vereist. Het aantal was ook praktisch, omdat een eenjarig schaap voldoende voedsel was voor minstens 10 personen. Marcus 14, versen 15 en 16. En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar. Maak het daar voor ons gereed. En zijn discipelen vertrokken en kwamen in de stad en zij vonden het zoals hij hun gezegd had. En zij maakten het Pascha gereed. De grote kamer was al ingericht voor gebruik. Met andere woorden, klaar en gereinigd van zuurdesem. Er stond alles wat ze nodig hadden. Dat wil onder andere zeggen dat er kleden en kussens waren neergelegd. Deze waren nodig omdat men bij een feestmaal aanlag rond een lage tafel en met de linkerarm op kussens steunde. Ter voorbereiding van de paasmaaltijd moesten de leerlingen naar de tempel om daar het paaslam te slachten. Het was het enige offer dat door niet-priesters mocht geslacht worden, en het vond plaats vanaf 3:00 middags. De paasmaaltijd was een besloten maaltijd. Buiten Jezus en zijn leerlingen waren geen anderen aanwezig. Volgens Lucas 22 vers 8 is Petrus een van de twee leerlingen geweest die de opdracht uitvoerden. Volgens de traditie is Petrus ook degene geweest van wie Marcus veel informatie over het optreden van Jezus heeft doorgekregen. Om die reden is het niet verbazend dat Marcus regelmatig bijzondere details kan vermelden. Marcus' hele weergave van de gebeurtenissen benadrukt dat alles verloopt zoals de Heere Jezus had gezegd. Marcus 14 vers 17. En toen het avond geworden was, kwam hij met de 12. Pas in de avond gaat Jezus naar Jeruzalem. Terwijl op andere dagen de maaltijd in de late namiddag werd gebruikt, vond de paasmaaltijd na zonsondergang plaats. Officieel rekende men deze feestavond nog bij de 14e Nisan. Maar naar Joodse dagrekening was het na zonsondergang feitelijk al de 15e Nisan. De Heer Jezus zal niet meer teruggaan naar Bethanië om daar te overnachten. Hij is nu gekomen om in de stad van God, Jeruzalem, te sterven. Dat er staat... Met de 12 kan erop wijzen dat de twee andere leerlingen zich alweer bij de groep hebben gevoegd. Maar dat moet niet per se, want de 12 is ook een vaste benaming voor de groep leerlingen die Jezus persoonlijk had uitgekozen als zijn gezanten. Marcus 14, versen 18 en 19. En toen zij aanlagen en aten, zei Jezus, voorwaar, ik zeg u dat één van u, die met mij eet, mij verraden zal. En zij begonnen bedroefd te worden, en de een na de ander tegen hem te zeggen, ik ben het toch niet? En weer een ander, ik ben het toch niet? Onder het eten zei Jezus dat een van hen hem zou verraden. Het was een slag voor hen. Verdrietig vroegen zij één voor één of zij het niet waren. Samen eten rond dezelfde tafel was een uiting van verbondenheid. De Heer Jezus heeft laten zien dat hij iedere mens aanvaarde, door zowel met fariseeën als met zondaars te eten. Al was het, tafelgenoot zijn van Jezus, geen garantie voor behoud. Het erbij zitten of liggen is niet genoeg om een echte volgeling van Jezus te zijn. Het samendelen van de paasmaaltijd is nog meer een teken van verbondenheid. Daarbij is het des te schrijnender als een van de maaltijdgenoten het plan heeft om de Heere over te leveren aan zijn vijanden. De woorden van Jezus, een die met mij eet, doen denken aan de woorden van David. In Psalm 41, vers 10, daar staat, zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft mij hard nagetrapt. De paschamaaltijd die de Heere samen met zijn leerlingen vierde, bestaat uit vier onderdelen. Als eerste onderdeel wordt de zegen uitgesproken door de Heer des Huizes. En wordt de eerste beker met wijn gedronken en het voorgerecht gegeten. Het voorgerecht bestaat uit kruiden en vruchtenmoes, gemaakt van dadels, rozijnen en azijn. Als tweede onderdeel wordt door het hoofd van de familie verteld over de verlossing uit Egypte. Uit dankbaarheid zingen allen het eerste gedeelte van het Hallel. En wordt de tweede beker wijn gedronken. Als derde onderdeel spreekt het hoofd van de familie de zegen uit over het ongezuurde brood. Het brood wordt gegeten met het lam, de bittere kruiden en de moes, en de derde beker wijn wordt gedronken. Als vierde wordt het laatste gedeelte van het Hallel gezongen. Het met elkaar indopen van groenten, vlees of brood drukt een eenheid uit die Judas nu schendt. Bij het paasfeest stond het paaslam in het middelpunt. Christus is ons paaslam. Hij is het middelpunt van iedere gelovige die hem als leerling volgt. Na de woorden van Jezus in vers 18 valt er een stilte. Toen de voorspelling tot hen doordrong, werden zij verdrietig. Opvallend is hier wel dat ze niet eerst aan anderen dachten, maar aan hun meester vroegen, ik ben het toch niet. Van zichzelf konden ze het zich niet voorstellen. Want een vraag met, toch niet erin, verwacht een ontkennend antwoord. Marcus 14, versen 20 en 21. Maar hij antwoordde hun, het is één uit de 12 die met mij in de schotel indoopt. De Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Het was Judas die de beslissing had genomen om Jezus te verraden. De verantwoordelijkheid van Judas was groot. Hij was 3 jaar heel dicht bij de Heere Jezus geweest. Het Joodse paasfeest keek al vooruit naar de komst van Christus en het avondmaal dat de Heere instelde tijdens de laatste pascha die hij hier op aarde vierde. Over het vervolg en de instelling van het avondmaal gaan we lezen en nadenken in de volgende uitzending. We lezen dan Marcus 14, vers 22 tot en met 72. Leest u het al een keer door?
U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in 5 jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel@twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.